Nou, goedemorgen. Ja, wat leuk hier weer te zijn. Vind ik echt. Dat is niet omdat daar mijn sprekersvergoeding van afhangt. Dat vind ik gewoon echt. Ja. Ik kwam achter regelmatig. Dat is precies 1 keer per jaar op de 1e of 2e zondag van maart. Nou, dat is heel regelmatig, vind ik. Ja. Dus dat, ja toch? Ja, het is maar hoe je het... interpreteert. Nou, even een kleine update wat mij betreft. De vorige keer dat ik hier sprak was een van de laatste preken voordat ik corona kreeg. En ik vind als je iets doet moet je het goed doen. Dus dat heb ik ook met corona gedaan. Dat heb ik goed, zo goed dat ik zelfs het ziekenhuis in mocht. Op zich, ik zie overal de humor van in, dat is een beetje mijn probleem. Dus ik werd opgehaald door de ziekenwagen. En ik, half duf natuurlijk, veel te weinig zuurstof. Dus ze brengen me in die ziekenwagen en ze zeggen, kunt u uw benen iets optrekken? Dus ik denk, oké. Dus ik trek mijn benen iets op. Klonk, gaat de deur dicht. Ik zeg, serieus, hij is te kort. Ja, dat vind ik grappig. Dus die verpleegster, nee, dit is te kort... ambulance. Ja, en zo nog een paar dingen die ik echt heel grappig vond. Maar ook daarin kan God zijn. Ik lag op een zaal met nog 2 mannen. En 1 man, 84 jaar, die kwam binnen en die had al 5 nachten niet geslapen. Kwam uit een ander ziekenhuis, 5 nachten niet geslapen. En die was echt een beetje in de war. En die had zoiets, misschien is dit het wel. En toen had ik het er met me over, toen zei hij, maar er is iemand die gaat erover, niet wij als mens. En ik kon amper, het toilet was ongeveer waar die folders staan, dat kon ik amper halen, maar ik was nog wel helder genoeg, en ik denk dat het ook God was, om toen zijn dochter erbij was om te zeggen, hé, wij zijn alle 3 christen, zullen we gewoon samen bidden? Terwijl ik kende die hele man verder niet en die dochter al helemaal niet. En we hebben daar samen gebeden. En dat was een mooi moment. Wat ook voor die man een stukje was om weer hoop en vrede terug te krijgen in een compleet onrustig hoofd. Dus ook daar kan God werken, kan God zijn. Ik ben nu nog steeds herstellen, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Ik heb nog niet zoveel energie. De energie die ik vandaag heb, die besteed ik aan jullie. En dat vind ik een groot voorrecht, maar dat is het dan ook voor vandaag. Maar dat vind ik wel super gaaf om te doen. En toch, ook daarin gaat God verder. En het afgelopen... Dat is eigenlijk een paar maanden begonnen, nog nadat ik hier gesproken heb, is God mij gaan uitdagen. Ik heb altijd gezegd, ik zorg voor mijn gezin financieel. En wat ik dan aan tijd over heb, daar dien ik God mee. En natuurlijk dien ik mijn gezin ook met vader zijn en voorzien. En het afgelopen 3 kwart jaar begon God te spreken en te zeggen, Giovanni, dat gaan we omdraaien. En dan moet ik zeggen, dat vind ik heel ingewikkeld. Want ik wil dat mijn gezin het goed heeft. We hoeven niet rijk te zijn, maar ik moet gewoon goed voor ze kunnen zorgen. En ik vind het helemaal niet erg om kleren bij de kringloop te halen, maar ik wil wel dat ze in fatsoenlijke kleren lopen. En God zegt, dan gaan we omdraaien. Eerst ga je mij dienen. En dan komt dat andere wel goed. Dus dat is waar ik nu ben. Wij noemen dat in de bediening, in de wereld noemen ze dat ZZP'er. Ja... Even de vertaalslag. Dat ben ik afgelopen woensdag heb ik me in laten schrijven. Omdat ik geloof dat God ook voor mijn vrouw en mij een nieuw seizoen heeft. Maar ik vind het dus knetterspannend. Want ik wil eigenlijk grip en controle. Alleen, ja, God zegt, misschien moet je dat gewoon een keer aan mij geven dan. Dus dat vind ik spannend. Maar dat is waar ik ben. En daarnaast is het zo dat voor de crea's onder ons... Ik heb wat flyers mee voor als jij denkt, ik wil part-time of full-time met mijn creativiteit aan de slag om dingen te gaan doen. Part-time betekent vrijdag-zaterdag lessen in blokken van 6 weken met een bepaald onderwerp. Full-time begint in september en dat is in Amsterdam. Ja, sorry, 020 sorry. Hey, maar Go Ahead heeft laatst Ajax ingemaakt, hè? Gewoon dat je het weet. Ik kom uit Deventer, ja. Go Eagles heeft met 2-1 van Ajax gewonnen, ja. Ja, precies. Wij doen ons best, maar Feyenoord komt er niet na. Ja, dat is jammer. Goed. Een relatie met God is de beste relatie die je kan hebben. Toch?
Amen.
Nou, daar zijn de meesten het mee eens. En dat is de basis waarop ik het volgende onderwerp wil aanvliegen. Een relatie met God is de beste relatie die je kan hebben. En het onderwerp wat ik wil aanvliegen is een onderwerp wat we soms heel ingewikkeld vinden. Heiliging. Ja, hij doet het. Ik had laatst eentje, daar werkte het gewoon niet. En dan zit je iets te vertellen en dat slaat nergens op met wat er achter je staat. Dus ik ben een beetje paranoia geworden. Ja. Heiliging. En bij heiliging hebben wij een bepaald beeld. En dat woord, dat baseren we op de volgende, voor een groot deel op de volgende tekst. 1 Petrus 1, vers 13 tot en met 16. Ik weet niet of iemand die, of thuis die wil opzoeken, omdat jullie hem niet kunnen lezen. Ik pak hem er nog even bij ook. In een andere vertaling zometeen. Omgord daarom de lendenen van uw verstand. Dat is grappig. Omgord de lendenen van uw verstand. Wie roept dat wel eens tegen je huisgenoot? Hey, als je daar naartoe gaat, omgord wel even de lendenen van je verstand. Nee, hè? Nee, niemand. Nee. Nee. En we hebben er ook niet echt een gevoel bij. En sommigen weten dat, sommigen niet. Maar wat betekent het omgorden van je lendenen? Nou, je lendenen zitten hier in het midden. En wat er gebeurde was, iedereen droeg toen jurken. Mannen, vrouwen droegen over het algemeen jurken. En ik weet niet voor de dames die lange jurken aan hebben, of mannen die, wat het was om dat doopkleed aan te hebben. Dat rent niet lekker, hè? Een lange jurk rent voor geen meter, toch? Iemand daar niet mee eens? Nee, jurken rennen voor geen meter. Dus, wat werd er dan gezegd? Omgord je lendenen. En wat is omgorden? Gordel, ander woord voor riem. Wat werd er dan gedaan? Dan werd er van die jurk werd er een minirokje gemaakt. Riem er doorheen. En rennen met die handel. Dus wat betekent omgord je lendenen? Wees klaar om te rennen. Wees klaar om in actie te komen. In plaats van een jurk, een minirokje om te kunnen rennen. Ja, dat is gewoon echt wat het betekent. Dat verzin ik niet hoor. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Een andere vertaling die zegt, even kijken. Gebruik dus uw verstand en wees nuchter en kijk vol verwachting uit naar de dag waarop Jezus Christus terugkomt en God zijn genade aan u zal bewijzen. Dan wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw ontwetendheid waren. Andere vertaling, geef niet toe aan de verlangens van vroeger, toen u nog niet beter wist. Daar komen we straks nog even op terug. Dus de dingen die je graag allemaal probeerde te krijgen toen je gewoon nog niet beter wist. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Waar komt dat vandaan? Waar staat dat geschreven? Dit mogen, nu mogen jullie weer terugzeggen. Leviticus, Exodus, Deuteronomium. Maar het met name in, zeg je? In, dus met Mozes, hè? En wat belangrijk is, is dat we beseffen in welk verhaal, welk seizoen van het volk dat geschreven is. Want wat er gebeurd is met heiliging, is dat we het eigenlijk als een los concept zijn gaan zien. Dat moeten we gewoon doen, punt. Waarom? Ja, het moet gewoon, staat er toch? Maar waarom? Wat is nou, in welk proces gebeurt nou dat God zegt, wees heilig, want ik ben heilig? Nou, dat gebeurt in een proces waar het volk in Egypte was, door Gods wonderen bevrijd is, hè? Dat weten we allemaal, er gebeurde van alles wat waar God Mozes gebruikte om de meest bijzondere dingen te doen. En het volk ging uit Egypte op weg naar een land waar God ten volle voor ze zou zorgen. Het land wat hij beloofd had. Maar in dat land was het ook zo dat God voor ze zou zorgen. Ongelooflijk. Niet alleen met wat er was, maar ook door tot ze te spreken, hun God te zijn, ze te beschermen. Daar zou God voor ze gaan zorgen zoals ze nog nooit hadden meegemaakt. En waar gebeurt dan heiliging? Op de weg naar dat beloofde land. Dan zegt God eigenlijk, jullie komen uit een manier van leven waar je probeerde te overleven. En dan ga je naar een plek waar ik voor jou ga zorgen. Het irritante aan deze boodschap vind ik dat ik net heb zitten vertellen dat ik dat zelf heel ingewikkeld vind, weet je nog? Ja. Maar goed, we kennen het gevoel op een of andere manier allemaal wel. En dan zegt God, dan is het belangrijk dat wat je daar geleerd hebt en waar je daaraan vasthield en wat daar je veiligheid was, dat je dat loslaat en gaat koppelen aan mijn zorg en aan wie ik ben en mijn veiligheid. Ik geloof dat in dat proces heiliging zit. Loskomen van het oude op weg naar het nieuwe. En als we niet loskomen van het oude, zullen we nooit volledig komen in de plek die God eigenlijk voor ons bedoeld heeft. Het is dus een proces van slavernij naar beloofd land. En wat doen we dan? En een klein beetje, kom ik terug op wat jij zei over Poetin, gaan we een beetje doen wat Poetin doet. En het is niet de enige reden, maar Poetin, als hij zegt, ik wil dit gaan vasthouden, dan zegt hij eigenlijk, dit is hoe je heilig bent. Door wat je doet. Gewoon door wat je doet. Dit moeten wij doen om heilig te zijn. Dit is wat we moeten doen. En wat moeten we dan doen? Dan moeten we ons precies zo gedragen. We moeten gebeden zo opzeggen. We moeten zo ons kleden. Wij moeten zo onze dagen invullen. En dat is hoe we dat moeten doen. Maar ik kan mij niet voorstellen dat God zegt, jullie komen in de plek waar ik voor jou ga zorgen, waar je mij gaat leren kennen als nooit tevoren, en het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is precies te doen wat ik zeg aan regeltjes. Dat kan ik me niet voorstellen. Ik kan me niet voorstellen dat nu wij Jezus kennen, het enige wat wij hoeven te doen om bij hem te blijven, is ons aan een aantal regeltjes te houden. Dit is hoe we het doen. Dat kan niet de kern van heiliging zijn. Toch? Dat zou toch veel te bekrompen zijn? Dat zou zijn als dat, hè, zoals u weet, ik ben nogal getrouwd. En ja. Ja, daar ga ik nu verder geen grappen over maken. Het is pure zelfbeheersing. Maar stel nou dat ik zou zeggen, ik ben getrouwd, ik hou van mijn vrouw. En de relatie met mijn vrouw bestaat eruit dat ik haar elke week bloemen breng. Want dat is toch hoe het werkt? Toewijding werkt toch door iets wat je doet? Nee, hè? Gaat hem niet zijn. Nou, mijn vrouw houdt... Ik heb heel goed gekozen. Dit was een financieel slimme keus. Mijn vrouw houdt niet van bloemen. Wat mij dat gescheeld heeft aan geld, echt waar. Nee, dan kwam ik aan met een hartstikke mooie bos. En ze, ja, leuk, ach. Dus nou ja, dan leer je het snel af, hoor. En dat zie je ook in de volgende tekst. En ik projecteer hem even vanuit de herziene Statenvertaling. Ik lees hem even voor uit het boek. Lekker verwarrend, maar dan weet je waarom het verschil in zit, ja? Dit is namelijk wat Jezus dan doet. Jezus zegt, Bijbelgeleerden en fariseeën. Het ziet er voor u slecht uit. Huichelaars. Hè, mensen die iets zeggen, maar het niet doen. Tegenwoordig, het moderne woord voor huichelaars is fake. Ja, hè? U geeft 10% van wat u hebt aan munt. Munt is waar je bijvoorbeeld thee van zet, hè? Maar ook geld. Van de munt, munt en thee, whatever. En andere kruiden aan de tempel. Maar waar het op aankomt, goedheid, medelijden en trouw, daar houdt u zich niet mee bezig. U moet het ene doen en het andere niet nalaten. Hier zegt Jezus ook, weet je, die regeltjes gaan jou niet redden. Het zit meer in wie je bent dan wat je doet. Snappen we dat? En toch blijven wij zeggen, als je Jezus volgt, moet je dit doen. En dat is niet per se fout. Jezus zegt ook, moet je niet nalaten. Maar het is niet waar het om draait. Het is niet de kern. Dan hebben we nog een andere favoriet. Die ligt hier heel dichtbij. En dat is dat we zeggen, dit is wat je niet mag doen. En heel eerlijk, laten we eerlijk zijn, hier staan we onbekend in de wereld. Toch? Wat zijn christenen? Oh, dat zijn mensen die niks mogen. Ja, toch? Terwijl, heb ik al eerder gezegd, ik was niet christen, ik ben niet christelijk opgevoed. En ik kwam tot bekering. En man, wat was dat saai, niet christen zijn. Maakt echt gewoon niks mee. Het is echt zoveel leuker met Jezus. Echt waar. Ja, nou, en als je dat niet ontdekt hebt, vraag Jezus, Heer, wilt u met mij het avontuur aangaan? Gevaarlijk gebed, maar wel heel leuk. Serieus. Want, weet je, wij vinden het makkelijkst in onze comfortzone, maar God is niet zo van de comfortzone. Alleen hij respecteert onze comfortzone als wij dat nodig vinden. Daar waar wij denken, oké, dit kan ik handelen, zegt hij, oké, als je mij verder niet toelaat, is jouw keus. Maar als ik even mag, ja, dan wordt het spannend, dat is leuk. Dit moeten we laten om heilig te zijn. En natuurlijk zijn er dingen die niet passen bij het volgen van Jezus. En een aantal van die dingen is de Bijbel hartstikke duidelijk over. Weet je, is gewoon een slecht idee. En er zijn een paar onderscheiden. Als je kijkt naar wat God zegt in het Oude Testament, dan zegt hij een aantal dingen die gaan over de dingen die in plaats van God komen. Je zult geen afgoden hebben bijvoorbeeld. En zo hebben wij ook dingen die komen in plaats van God. Maar er zijn ook dingen waarvan je gewoon weet, die zijn niet goed voor je. Die maken je een beetje onrein, vies. Een beetje dingen die niet bij God passen. En het is goed om dat niet te doen. Maar sommige dingen, die zijn voor jou anders dan voor mij. Bijvoorbeeld, toen ik tot bekering kwam, was ik metalhead. Luisterde ik hele keiharde muziek, echt takkenherrie. Waar ik nog steeds van hou, maar alleen christelijk, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat was echt niet goed. Dat ging echt over de duivel en over slechte dingen. Was echt niet goed. En ik zat er ook heel erg vast aan. Dus voor mij was het belangrijk, want dat was een deel van mijn slavernij, hè? Daar zat ik aan vast. En voor mij was heiliging, het toewijden aan God, was loslaten van dat waar ik aan vast zat. En nog steeds luister ik geen seculiere, dus niet-christelijke, pop of metal of wat dan ook. Omdat ik weet, ik ben er gevoelig voor en het is mijn Egypte. Voor een ander is dat alcohol. Ik ken iemand die zegt, weet je, met avondmaal moet ik geen alcohol drinken, want dat is mijn Egypte eigenlijk, met andere woorden. Daar kom ik uit, daar was ik verslaafd. Doe ik dat, ga ik terug naar Egypte in plaats van naar het plek waar God voor mij zorgt. Het grappige voor mij is, voordat ik christen werd, had ik nog nooit een druppel alcohol gedronken. Ja, dan kun je denken, echt waar. En dat kwam, eerlijk gezegd, mijn vader is best een coole vent. En die dronk geen alcohol. Dus ik had zoiets, waarom zou ik alcohol drinken? Hij is cool, ik kan cool zijn zonder alcohol. En toen was ik een aantal jaar christen. En toen dacht ik, dat is best een beetje wetties. Ja, want ik dronk gewoon geen alcohol. Uit principe dacht ik, dat is een beetje wetties. Dus toen ben ik wat gaan proeven. Nou, een biertje geproefd. Deed me iets denken aan de paarden verderop. En ik heb het laatst nog eens geprobeerd, maar ik vind bier gewoon echt niet lekker. Ja, sorry. Maar wijn, een wijntje kan ik, daar kan ik van genieten. Dus wat dat betreft ga ik helemaal los. Ik drink zo 5-6 wijntjes per jaar. Echt waar. Nou, dat is het probleem. Ik ben een beetje verpest. Iemand heeft mij leren wijn drinken. Dus nu ben ik een beetje, ja, sommige dingen vind ik lekker en de rest laat ik staan, weet je wel. Maar dat is dus niet mijn Egypte. Dus mijn persoonlijke heiliging gaat niet over alcohol, maar gaat wel over muziek. Maar misschien gaat jouw persoonlijke heiliging wel over alcohol en niet over muziek. Dus een deel is gewoon, past niet bij God sowieso. Maar een deel is ook voor jou persoonlijk, want dat was jouw Egypte. Dat was jouw houvast, dat was jouw slavernij. En als je dat niet loslaat, ga je nooit ten volle komen in de plek waar God jou wil hebben. Maar ook, dit is wat je niet mag, kan nooit de kern van heiliging zijn. Want het kan toch niet de kern van mijn huwelijk zijn dat ik geen andere vrouwen zoen? Logisch, bij dat vinden we het logisch. Alleen bij God vinden we dat ineens passen dat we zeggen, ja, maar dat mag niet, hè. Ik weet nog, toen ik tot bekering kwam, toen was er een discussie of je wel naar de bioscoop mocht. Ja, tegenwoordig doen we daar veel minder moeilijk over. Maar voor sommigen is het misschien geen goede plek om te gaan. En voor sommigen is het helemaal geen spannende plek om te gaan. Hangt vooral van de film af, natuurlijk. Ja. Maar dat is wat we ervan gemaakt hebben. Dit is wat je moet laten om het te doen. En dan hebben we er nog geen, en dat komt ook omdat, en trouwens, dit is ook wat het idee wat bij Poetin is, hè? Niet het decadente Westen. Wij moeten bij de oude manier van, maar dat kan nooit de kern zijn. Kan nooit. En dan hebben we er nog eentje, en dat komt ook door het woord heilig apart gezet, dat we zeggen, we moeten ons afzonderen. Wij moeten ergens gaan waar we niet bereikt en bevuild kunnen worden door de wereld. En het extreme daarvan is natuurlijk het klooster, hè? Dat we ons echt helemaal afzonderen. En begrijp me niet verkeerd, vanuit kloosters, de mensen die daar hun roeping voor hadden, zijn de meest bijzondere dingen voortgekomen. Daar zijn opwekkingen uit voortgekomen. Er zijn het hele scholen, ziekenhuissysteem kwam vanuit de kloosters. Ongelooflijk. Maar dat waren niet de kloosters die zich afzonderden. En ook die kunnen hun waarde en nut hebben, begrijp me niet verkeerd. Maar dat waren juist die wilden de wereld bereiken. Want wat er gebeurt als we ons afzonderen, en ik ga even heel eerlijk zijn, is dat wij van een afstandje gaan zitten kijken hoe slecht de rest wel niet is. En dat zij niet zo verheven zijn als wij. Doordat wij ons contact eigenlijk afsnijden met anderen en met de wereld, is de valkuil van arrogantie en hoogmoed mega. Mega. Want kijk eens, de stelletje losers, dat snapt het niet en ik wel. En heel eerlijk, en het spijt me zeer, kijk maar op Facebook. Mensen die zich afzonderen van de rest en gaan zitten roepen hoe slecht de rest is en hoe goed zij het zien en snappen. En ik wou dat het grappig was, maar het is diep triest. Want dit leidt niet tot leven. Weet je, met mijn vrouw getrouwd zijn betekent niet met ons tweetjes op een onbewoond eiland moeten gaan zitten, anders ben ik niet met haar getrouwd. Toch? Is het niet te veel, ik weet niet of je dat kent, als, dit is trouwens een super tip, hè, dat als man of als je een vriendin hebt, dat zij zegt, oh, zie je die vrouw, die is best knap. En dat jij zegt, welke vrouw? Dat is toch veel romantischer dan op een onbewoond eiland helemaal geen niks erover kunnen zeggen. Ja, maar zo doen we het ook met God. We denken, we moeten ons zo afsluiten dat niks ons kan bevuilen, zodat we maar niet ook maar afgeleid worden. En wat ik zei, sommige mensen, daar werkt afzondering voor. Maar zijn wij niet geroepen om een licht te zijn in de wereld? Zijn we niet geroepen om niet onder een mand te zijn, maar zichtbaar als een stad op een berg? Hoe kunnen wij dat ooit zijn als wij denken dat we zo ver mogelijk van de wereld weg moeten? Dus dat kan nooit de kern van heiliging zijn. Wat is dan wel de kern van heiliging? Eigenlijk is die super simpel, tenminste qua thema. Makkelijker gezegd dan gedaan is dit weer zo'n gevalletje. Maar Jezus zegt het eigenlijk zelf. En ook het Oude Testament zegt het. De kern van heiliging is het volgende. Jezus zei tegen hem, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is heiliging. Dat ik met mijn vrouw getrouwd ben, blijkt niet wat ik doe, laat of afzonder, maar dat ze mijn hart heeft. Dat ik mij aan God toewijd, betekent niet dat als kern ik dingen laat, doe of me afzonder, maar dat hij mijn hart heeft. En we weten dat allemaal, want een relatie, hoe intens een relatie is, zie je aan hoe exclusief je bent. Als je een hele goede vriend hebt, vertel je die meer dan wat je in de Albert Heijn aan de rest van de mensen doet. Er zijn dingen die ik met mijn vrouw deel, die ik met niemand deel. Want zij is mijn vrouw. Er zijn dingen die ik met mijn beste vrienden deel, die ik met verder niemand deel. Maar dat is niet hetzelfde niveau, want die is niet zo exclusief. En er zijn dingen die ik met vrienden deel. Maar dat is niet hetzelfde als met mijn beste vrienden, dat is niet zo exclusief. En zeker niet zo exclusief als met mijn vrouw. Dus het niveau van jouw relatie met God kun je afmeten aan waar staat hij op de ladder? Wat is belangrijker voor mij dan dat God is? Is dat wat voor de Israëlieten was wat er in Egypte gebeurde? He, zoals ze zeggen, we krijgen hier alleen maar brood, waren we maar bij de vleespotten. En dan doet God iets. Ik vind het grappig, ik denk dat zij het niet grappig vonden. Maar later is het wel grappig, dan krijgen ze zoveel vlees dat ze er niet meer, dat ze aan het eind zeggen, alsjeblieft hou op met dat vlees. Er ligt geloof ik een meter hoog, een aantal echt kilometers ligt gewoon vlees. Dat ze echt denken, alsjeblieft, nou geen vlees meer. Dat is hetzelfde als dat een kind zegt, mag ik opblijven? Dat je zegt, dat is goed, maar dan mag je ook 3 uur niet naar bed. Dat kind, mag ik nou naar bed? Dat idee. Ja, ik vond het wel grappig. Maar, ja, gelukkig, dankjewel. En dan is de vraag, ga je naar de veiligheid van wat je kent, of durf je de dingen waar jij veiligheid in vindt, die misschien helemaal niet zo goed voor jou zijn, los te laten om de veiligheid van God binnen te gaan? Want je houdt van hem. Boven de veiligheid die wat je weet biedt. In je verstand. Hè, wat hadden we? Hart, je allerdiepste binnenste. Je ziel, hetgene wat je bent. En je verstand, hetgene wat je bedenkt. Is God daar de hoogste of staat er iets anders boven? En dat is volgens mij de kern van heiliging. Dat God mag staan boven die andere dingen. En dat als je God gaat volgen, dat je die andere dingen loslaat. En zegt, hier u mag ze hebben, hoe spannend ik dat ook vind. En wat ik al zei, voor mij is dat op dit moment dat ik zeg, Heer, u zegt dat u voor mij gaat zorgen. Ik heb niet precies een idee hoe. Ik ga mijn best doen, maar Heer, ik laat waar ik op geleund heb en vertrouwd heb, wat goed was voor het moment, laat ik los om te gaan naar het nieuwe. Hoe spannend ik het ook vind. Is er een kans dat ik op mijn snuffert ga? Absoluut. Maar als ik het niet zou doen, zou ik altijd denken, wat als ik het had geprobeerd? Maar dat is niet alleen zo met wat ik nu meemaak, maar ook waar jij bent. Waar jij merkt, daar zit ik aan vast. Dat lijk ik wel nodig te hebben om te kunnen blijven staan. Maar eigenlijk heeft het niks met God te maken. Mag God daarboven gaan staan? Momentje. Is geen corona. Gisteren nog getest. Ja. Het is dus de exclusiviteit van je relatie met God. Welke plek heeft God? En dat, hè, wat we al zeiden, ook het verstand, heeft ook te maken met dat we in ons denken mogen vernieuwd worden. Maar dat is een andere preek. Want waar we mee begonnen, om God dus te lendenen van je verstand. Zorg dat je denken klaar is. Dat als je ergens inkomt, dat je denkt, oké, hoe zitten we hierin? Welke plek heeft God hierin? Wat heeft God gezegd? Om God dat. Zorg dat je klaar bent om met je verstand aan de slag te gaan. Zodat je niet ineens overvallen wordt door iets wat er gebeurt, misschien wel met je gevoel, of misschien wel van buitenaf. Wees nuchter. Laat je niet door iets wat voorbij komt waar je gek maken. Maar denk even na, wat zegt God hier eigenlijk over? En hoop totaal op de genade die gebracht is in de Jezus Christus is geopenbaard. Dat is namelijk onze basis. Dat wij gered zijn. Dat wij in zijn koninkrijk zijn. Dat als we ons laten dopen, dat we het koninkrijk van God ingedoopt zijn. Dat is onze basis. Wij hoeven niet meer te vertrouwen op Egypte. We mogen vertrouwen op, we zijn gered door genade. We mogen bij hem zijn, want hij vergeeft ons. Dat is onze basis. En word dan als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerte, aan de dingen die je wou, toen je nog niet beter wist. En hier staat in de grondtekst kinderen van de gehoorzaamheid. Mensen die bekend staan om hun gehoorzaamheid, betekent dat. Net zoals de vader der leugen bekend staat om zijn leugen, zouden wij bekend moeten staan omdat wij gehoorzaam zijn aan God. En weer het begeerte van toen je niet beter wist. Dat je moest eten in Egypte, want je wist niet beter. Maar wij weten beter. Wij weten beter. En wij weten dat God liefhebben boven alles het eerste gebod is. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ook zelf heilig in uw levenswandel. Heilig in de levenswandel betekent, God staat gewoon bovenaan en zijn liefde voor hem staat bovenaan. En dat betekent misschien wel dat je je ergens van moet bekeren. Maar het zit dus niet in de vorm. Dit wel doen, dat niet doen of je afzonderen. Het zit in iets loslaten wat gaat voorkomen dat je komt op de plek wat God, die God voor je heeft. En blijven hangen in een plek van slavernij. En God past daar niet bij. Natuurlijk kan God nog steeds jou bereiken, maar God past niet bij slavernij. Hij past bij iemand die vrij is en waar hij daarvoor kan zorgen. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En wat mij dan opvalt, is wat we soms doen, is dat we kijken, hoe kan ik net genoeg, en dat doen we niet altijd bewust, soms trouwens wel, hoe kan ik net genoeg een been in het koninkrijk hebben, maar ook net genoeg, zodat ik het nog leuk, lekker en veilig voelt, mijn been in de wereld houden. En weet je, er zijn momenten waarop we allemaal in die verleiding komen. Dat we denken, hoe dicht bij de grens kan ik blijven? En soms heb ik dat ook wel eens uitgeprobeerd. Hoe dicht bij de grens kan ik blijven? Dat is niet recent, maar welke muziek kan ik dan nog net wel luisteren, weet je wel? Of hoeveel alcohol kan ik net wel drinken? Of hoeveel bloedige films kan ik net wel kijken? Waarom zouden we de grens opzoeken als we weten dat in het beloofde land, in de plek die God voor ons heeft, zijn volledige liefde en zorg openbaar wordt voor ons? Waarom zouden we de grens opzoeken? Wat zegt dat over mij als ik de grens opzoek? Wat zegt het over mij? Volgens mij zegt het dat ik onzeker ben of ik God wel kan vertrouwen. En dat is geen beschuldiging, maar dat is gewoon eerlijk. Want ook dat, we zien God maar voor een stukje. En het zegt mij dat ik nog moet werken aan dingen waar ik aan vastzit. Want ik verlang er gewoon te veel naar. Terwijl ik eigenlijk, zoals de tekst zegt, het beter zou moeten weten. En dat is geen veroordeling, maar dat is een uitdaging. Probeer eens te kijken wat hetgene is wat, God wil geven in plaats van waar jij aan vasthoudt. Want ik geloof dat dat is heiliging. Hem liefhebben boven alles. En hem vertrouwen erin dat hij voor jou gaat zorgen. Ook in de dingen die jij maar niet los kan laten. En bij sommige dingen hebben we hulp nodig. Omdat we er zo vast aan zitten. En sommige dingen, ja, dat is guilty pleasure. Hoe zeg je dat nou in het Nederlands? Heeft iemand inspiratie? Ja, precies, komt zo meteen. Maar dat we eigenlijk een beetje stiekem ervan genieten, terwijl we weten dat het niet oké is. Maar wat nou als we zeggen, Heer, u bent exclusief. Ik hou van u en ik ga van u houden zoals ik van niemand hou. En dan voor de duidelijkheid, liefde is over het algemeen geen gevoel, maar een keus. Ik kies er, weet je, ik kies ervoor. Ik ben nu bijna 32 jaar getrouwd. Ik kies er soms voor om van mijn vrouw te houden. Ik weet niet of je dat kent, die discussies. En heeft die ander gelijk, dat wil je niet toegeven. Dan heeft zij gelijk en dan kies ik ervoor om toch van haar te houden. Ondanks dat ze irritant gelijk heeft. Ik weet niet of je dat herkent. Dan kies ik ervoor om van haar te houden. Zo kiezen we, en dat is natuurlijk een beetje een grappig voorbeeld. Maar zo kiezen we er soms ook gewoon voor om van God te houden. Heer, ik voel het niet. Maar ik weet, ik hou van u. En daar kies ik voor. Ook nu er wat anders aantrekkelijker lijkt. Maar, net als die tekst, ik weet beter. Want mijn verstand is klaar om te gaan. En weet, ik weet beter, want God is beter. En dat is volgens mij de kern van heiliging. God liefhebben boven alles. Zullen we bidden? Heer, ik wil u danken. U had ons lief, ver voordat wij u lief hadden. Wauw! Met het risico dat we u niet terug zouden lief hebben, had u ons al lief. En daar mogen we op gaan staan, want dat is ook waar uw genade uit voortkwam. Dat u van ons houdt. En u geeft ons zo in bijna een soort van gelijkwaardigheid, de kans om u terug lief te hebben. Om van u te houden. En u bent het zo waard om van te houden. U bent zo mooi en trouw en krachtig en liefdevol en genadig, Heer. En zo kunnen we nog heel lang doorgaan. U bent zo de moeite waard om van te houden. En uw beste advies aan ons is dat we van u houden zoals we van niemand houden. En ik bid, Heer, dat we die keus ook weer vanochtend kunnen maken. Ook al vraagt het misschien wel een bekering. Totaal of op gebieden. Maar vraagt het een bekering. Vraagt het een vertrouwen. Vraagt het misschien wel lopen op het water voor ons gevoel. Vraagt het om dingen los te laten die onze veiligheid zijn. En ik heb ook het gevoel dat een aantal van jullie weten dat je veiligheid lijkt wel. Het is net alsof God een beeld ziet dat iemand vasthoudt aan een veiligheid die eigenlijk in de modder zit, in het vuil. En je weet hij zit in het vuil. Je weet dat je er smerige handen van krijgt. Maar je weet, maar je idee is, maar dat is tenminste stabiel. En je moet ook helemaal in elkaar kruipen om het vast te kunnen houden. Maar je houdt angstvallig vast, want het is je veiligheid. En ik zie je er ook naar kijken, als van, ik weet dat het smerig is, maar het is zo mijn veiligheid. En dat God je uitnodigt om gewoon je hoofd om te draaien en naar hem te kijken. En terwijl je dat doet, besef je steeds meer en meer dat je geroepen bent niet om smerig te zijn om wat je vasthoudt, maar om schoon te worden door wat hij geeft. En ik zie je opstaan. En ik zie, terwijl je opstaat, vanzelf het vuil van je afgaan. Omdat je kijkt naar God. En ik weet dat voor een paar mensen hier dat van toepassing is. Dat God zegt, kijk maar naar mij. En ik ga jou oprichten. En kijk maar naar mij. Want ik zal jou reinigen. En jouw veiligheid, maar ook jouw vreugde zijn. die je nooit zult vinden in je smerige houvast. En dat proces zegen ik over jullie. Dat je je levenswandel, de manier waarop je leeft, mag heiligen. Waar God, de relatie met God, super exclusief is. Omdat je van hem houdt. En weet om in zijn beloofde land te komen. Heb ik nodig om los te laten. En hem vast te houden. Daar zegen ik je mee in Jezus' naam. Amen. Amen. En dan wil ik je nog één ding laten zien. Het oude loslaten heeft ook te maken met ons ego. En waar God ons voor roept, is niet om zelf op de sokkel te blijven staan. In het zicht en in onze houvast. Maar dat God zegt, wil je dat aan mij geven? Wil je mij laten hebben wat jouw eigen veiligheid en misschien wel trots is? Zodat ik jou kan optillen naar waar je voor gemaakt bent, een nieuwe schepping, in zijn licht en in zijn heerlijkheid. Amen.